Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit ik aan tafel met twee dames, Femke Riel en Annemiek Doeksen. Welkom dames.
Dankjewel.
Normaal gesproken zit ik ook bij mij aan de keukentafel in Noordwijkhout. Maar nu zitten we op een hele bijzondere plek, namelijk het Buddyhuis. En ik wil graag beginnen met jou, Femke. Want ik zag op jouw Instagram profiel een zin die mij intrigeerde. En daar stond namelijk op: vandaag moet het gebeuren.
Ja, dat klopt.
Vertel.
Die is al even geleden inderdaad.
Waar komt dat vandaan?
Nou, de ervaring van ziek zijn heeft me deze zin bijgebracht. Op het moment dat je ziek wordt, dan staat alles op losse schroeven. Eigenlijk ook echt wel het moment van de ontmoeting van destijds mijn buddy, aan wie ik door Annemiek gekoppeld werd. Die liet mij zien dat je midden in het leven kan blijven staan, ook op het moment dat je ziek bent. En daar komt eigenlijk die zin uit voort. We moeten het vandaag doen, want morgen kan alles anders zijn. En we moeten het vandaag doen is dus niet alleen maar als het allemaal goed gaat, maar dat kan ook als de wereld een beetje wiebelt. Ook dan moet je het nu doen.
Dat wiebelige van jou was borstkanker.
Ja.
Hoe lang is dat geleden inmiddels?
December 2016, vlak voor kerst, ontdekte ik het knobbeltje in mijn borst. En eigenlijk vanaf januari 2017 ben ik de rollercoaster ingestapt.
En toen was Annemiek, was jouw oncoloog?
Ja, oncologisch chirurg.
En toen ben jij niet alleen gaan opereren, maar je hebt nog iets anders gedaan, iets bijzonders.
Ja.
Wat was dat?
Dat was een vraag die Femke mij stelde. Van, dit komt zo rauw op mijn dak. Ik ken eigenlijk niemand met borstkanker. Ik heb nog jonge kinderen. Wat staat me allemaal te wachten? Is er niet iets of iemand die mij hierin een beetje wegwijs kan maken? Bijvoorbeeld een andere patiënt. Wat ik wel een bijzondere vraag vond. Maar dacht, ja, dat heb ik niet zo 1, 2, 3. Maar ja, het toeval wilde dat de patiënt die direct voor Femke in mijn spreekkamer kwam, die had net het traject afgerond van chemotherapie en een operatie. En die had spontaan gezegd: ja, ik heb zoveel meegemaakt en zoveel geleerd van het afgelopen jaar, dat ik het eigenlijk een soort behoefte voel om dit met iemand te delen die dit nog moet ondergaan. Nou, zoals soms dingen, toeval bestaat niet, zoals dingen soms gaan. Ja, ik zou echt niet zomaar patiënten aan elkaar koppelen, maar dit gebeurde. En toen ben ik dus eigenlijk meteen teruggegaan naar de patiënt die voor Femke in mijn wachtkamer zat, mijn spreekkamer, en gevraagd van: ik heb een klant voor je, maar het hoeft echt niet. Hè? Het komt een beetje misschien snel. En toen zei ze: ik ben er klaar voor. Dus apart in een kamertje gezet met koffie en de mannen erbij. En dat heeft dit hele concept, dit grote buddyhuis wat het nu is, zo is begonnen. Eigenlijk een soort toeval. Van twee vrouwen die allebei iets aangaven. En toen dacht ik, ja. En dat heeft gewerkt.
En nog. Femke, wat zag jij bij die vrouw die jij voor jou de spreekkamer uit zag komen? Wat zag jou wat jij zo aantrok op dat moment? Waar jij meer van wilde weten? Wat zag jij toen?
Nou, ik zag gelijk dat zij in eenzelfde traject zat of had gezeten. Want ze had een mutsje op. En daardoor wist ik, zij heeft het ook. Maar zij straalde. En zij straalde positiviteit uit. En zij maakte grappen samen met haar man. En ze lachte. En toen dacht ik alleen maar dat wil ik ook. Ik wil ook met zo'n rechte rug door dit traject heen. En in staat zijn om het vandaag dus te doen. En ook vandaag die grappen te blijven maken. En er zoveel mogelijk toch positiviteit in te gooien om dat te kunnen vasthouden.
En jullie, dus jij koppelde die twee dames aan elkaar. En toen? Hoe ging dat? Je ging een gesprek aan? Ging je telefoonnummers uitwisselen? Of hoe werkte dat?
Nee, wat Annemiek inderdaad zei. Een kamer leeggemaakt, lekkere koffie gehaald.
Ja.
En toen hebben we al een uur met elkaar bijna gesproken. En eigenlijk is dat een van de weinige keren dat we elkaar toen in die periode gezien hebben. Maar we hebben wel inderdaad nummers uitgewisseld. En vooral heel veel app-contact gehad. Over allerlei kleine dingen. Annemiek noemt altijd wel het voorbeeld dat ik echt een hekel had aan wandelen of dat soort dingen. Dacht ik, nou, dat is wel goed. En Maarten, mijn man, zei, ga lopen na de chemo's, dat is goed voor je. Nou, ik dacht alleen maar, rot op, ga zelf lopen. Ja. Maar Hester, mijn buddy, zei tegen mij, ik ging lopen tijdens mijn chemo's en ik voelde me daadwerkelijk beter daardoor. Toen dacht ik, ja, maar zij kan het wel weten, want zij heeft het ervaren. Nou, die dingen bracht het. En,
fantastisch. Ja. Het is eigenlijk ook zo logisch.
Het is heel logisch. Het is, en het hoeft ook niet perfect te zijn, de match. Hè? Je hoeft geen beste vriendinnen te zijn, maar gewoon de herkenning van iemand die precies weet waar je het over hebt. Ook grappen maken die op het randje zijn.
Ja.
Hè? Die je met anderen niet kan maken, maar wel met iemand die ook kaal is, bij wijze van spreken. Dat helpt gewoon, dat geeft positiviteit en dat, dat je kan zeggen, ik heb vrienden en een familie, maar die zijn met jou verdrietig en die hebben geen borstkanker. En iemand die dat wel heeft gehad, de herkenning, ik denk dat daar de sleutel van succes ligt.
Ja, en de erkenning.
Erkenning, herkenning, ja.
Ja. Wat goed. En dus jij bent dat traject doorgaan, wat deed je trouwens daarvoor? Voordat jij...
Ik kom oorspronkelijk uit recruitment. Dus daar matchte ik banen aan mensen.
Grappig.
En het was een soort van... in die zin lijkt het een bedacht, zeg maar. Maar dat is echt niet zo.
En jouw buddy is gepromoveerd op omgaan met kanker. Toevalligerwijs. Dus het is... als je het had kunnen bedenken van tevoren... dan was het perfect geweest, maar het is niet bedacht. Tenminste, of het door ontstond. Een hoger iets. Het is ontstaan.
Ja, ja.
Maar het kwam echt heel, heel gelukkig uit. En eigenlijk is het, behalve wat Femke nu beschrijft... het proces wat ze met haar buddy is ingegaan... heb ik me daarna niet meer mee bemoeid. Totdat Femke klaar was met de behandeling en zei... zo. Wie kan ik nu helpen?
Oh ja, ja, ja.
En zei ik, we hebben nog steeds niks. Maar zo kwam er toch weer een patiënt die eigenlijk eenzelfde soort vraag had. En die heeft Femke kunnen helpen. En toen zijn we eens gaan polsen bij wat meer patiënten. Van, hoe staan jullie erin? En is er een behoefte? En verrassend genoeg voor ons op dat moment kwamen er ook oudere vrouwen. En allerlei verschillende mensen die eigenlijk wel aangaven. Nou, dat zou ik eigenlijk ook wel heel graag willen. En zo gingen we van 1 naar 2 naar 3 en ineens wat meer. En toen werd er een telefoon aangeschaft en toen werd er een Excel-lijstje gemaakt. Toen ging Femke naast mijn poli zitten met een pot koffie, zodat ik mensen zo even naar haar toe kon schuiven. Klinkt oneerbiedig, maar zo ging het
zo
eigenlijk wel.
Ja, begonnen we echt, ja.
En toen,
hoe lang is dat geleden?
4 jaar?
Nee, 2018, 2019.
Ja.
Eigenlijk vlak voor corona begon. Hè. We hadden net die inloop inderdaad bedacht. En koppelden daar gewoon fysiek, live mensen aan elkaar. En dat ging heel snel. Want we hadden echt in een tijd van een jaar, voordat we officieel stichting werden, hadden zich 150 vrouwen hier in het ziekenhuis gemeld.
En we zijn begonnen met wandelen. Ja. En ook dat werd heel snel een succes. En zo waren er elke keer kleine initiatieven. Dat bleef maar groeien. De buddyberen met het logo van het buddyhuis. Een vriendin van Femke die het logo ontwierp. Corona kwam, toen hebben we dus de beer gefilmd in het ziekenhuis om dat weer te kunnen laten zien aan kinderen van patiënten met kanker, om te zien dat er heel goed voor papa of mama gezorgd wordt.
Ja.
Een chemotherapie aftelkalender met een Pac-Man die kankercellen opeet, zodat het voor een kindje die autisme had begrijpelijk was wat dat dan was en wanneer dan precies en hoe lang het dan duurde. En zo bleven de mooie initiatieven eigenlijk zich maar opstapelen. En volgens mij in de hoogtijdagen van corona waren er 3 wandelgroepen per week.
Klopt.
Omdat er te veel voor 1 groep waren. Dus ja, het is echt als een soort vliegwiel gegaan. En nu zitten we op 500 plus vrouwen. En het groeit nog steeds. En.
En Femke, heb jij ook, met name ook, hè, als je in het ziekenhuis bent, dan ben je heel druk met allerlei afspraken. Het is gewoon een baan erbij.
Ik heb geen baan erbij meer hoor. Het is gewoon mijn fulltime baan geworden.
Nu is dit jouw fulltime baan. Ik bedoel ook in het traject toen je ziek was.
Ja.
Toen jij het ziekenhuis uitging, kan me juist ook zo voorstellen dat jouw buddy, die daar een jaar geleden of 2 jaar geleden of zo al mee te dealen had gehad, ook daarin juist heel erg ondersteunend kon zijn. Heb je dat ook zo ervaren?
Absoluut. Absoluut. Daar hebben we ook wel. Nu benoemen we het wel eens dat eigenlijk het buddyhuis staat bij de draaideur van het ziekenhuis. Hmm. Op het moment dat je de diagnose krijgt, het ziekenhuis inkomt, dan sta je in die draaideur en dan roept iedere vezel in je lijf, ik blijf in die draaideur staan en ga zo snel mogelijk terug naar buiten. Want ik wil hier helemaal niet zijn. En dan is het heel fijn als iemand je hand pakt en zegt, kom maar, loop maar even met mij mee. Ik ben die weg al gegaan. Ik weet al een beetje waar we naartoe moeten. En dat proces, dat is precies ook weer op het moment dat je naar buiten gaat. Want dan is dat ziekenhuis een soort van veilige haven geworden. En dan ben je na een jaar hier rondgelopen te hebben, klaar met alle behandelingen, en word je eigenlijk naar buiten geduwd. En dan wil je weer in die draaideur blijven staan, want je wilt terug naar binnen. Die grote buitenwereld, die is dan wel heel spannend. Wederom, als dan die buddy jou de hand geeft en zegt, ja, maar daar is ook heel veel te vinden. Kom maar, ik help je weer even op weg. Ja, dat vind ik wel echt de dubbele winst die hiervan uitgaat.
Ja, dat lijkt me ook. En wat ik me, waar ik nieuwsgierig naar ben, merk jij nou ook bijvoorbeeld in jouw praktijk gewoon puur medisch dat dit effect heeft, het buddy-project? En daar bedoel ik mee, ik kan me voorstellen als je geen goede begeleiding hebt, dat je meer in de angst, dat meer in je hoofd blijft zitten, dat je meer scans wil of precies, meer bezoekjes wil. Of is dat ook zo? Of?
Ja, we hebben nu het eerste onderzoek gedaan bij buddies, waarbij we vragenlijsten hebben uitgestuurd en ook focusgroepen hebben gehad. Ja, en de tevredenheid van het buddyhuis, dat staat buiten kijf. Ons volgende stap is om inderdaad te kijken van, hebben mensen die dus een goede buddy match hebben die minder zorgconsumptie? En dat kan zijn van de fysiotherapeut tot de huisarts tot de plastisch chirurg. Want vaak vertaalt angst zich naar medische consumptie.
Controle, ja.
Controle. En dat is best wel lastig om aan te tonen. Maar ik heb er geen enkele vraag over. Dat kan niet anders dan dat zo is. En mensen zitten gewoon zoveel positiever, beter in hun vel. En dat geldt ook voor de mensen die iemand anders helpen. Dan ben je dus klaar met je ziekte, maar dan doe je er iets goeds mee. In plaats van dat je in de ziekterol zit. Dat geeft heel veel positieve energie. En dat hadden we eigenlijk van tevoren niet bedacht dat zo zou werken.
Ja.
Maar dat is wel zo. Ik heb een onderzoekster die probeert zoveel mogelijk dat uit te zoeken. Dat we dat ook in wetenschappelijke artikelen kunnen vangen. Dat helpt natuurlijk met de doorontwikkeling van het buddyhuis. Ja.
En Femke, welke vragen had jij toen je het ziekenhuis... Of waar liep jij tegenaan toen je het ziekenhuis uitliep? Nadat je genezen was, tussen aanhalingstekens?
Ik moest zoeken naar een fysiotherapeut buiten het ziekenhuis. Ik had geen idee waar te beginnen. En dan ga je zoeken op Google. En dan kom je eerst bij een heleboel informatie die helemaal niet hier in mijn omgeving was. Dus daar hielp het bij. Maar ook dingen als bijvoorbeeld, waar kan ik nu terecht voor lingerie? Ik vond het wel echt een drempel om de eerste keer een lingeriezaak binnen te lopen. En te zeggen, nou, ik kan geen beugels meer aan. Dat soort dingen. Ik vond dat een enorme zoektocht. En dat zijn hele praktische zaken waarbij die helpende hand heel fijn is.
Ja, dat is geweldig, ja. Inderdaad. Hoe is dat verder gegaan? Jij bent begonnen, je zegt er zijn nu 500 plus gasten, zeg
vrouwen.
Maar. Vrouwen.
Ja.
Zijn het allemaal
zijn
vrouwen?
Vooralsnog.
we hebben een aantal mannen, ook binnen de borstkanker helaas, die we ook inderdaad aan elkaar gematcht hebben. En nu zijn we met een grote opmars bezig richting andere afdelingen. De eerste matches binnen longkanker zijn gemaakt. We zijn zelfs matches binnen echt de palliatieve trajecten aan het maken. Het groeit ook buiten de borstkanker.
Prostaatkanker, darmkanker, het is natuurlijk... Ja, het concept is natuurlijk vergelijkbaar voor elke patiënt. En dan hoeft het misschien niet eens hetzelfde kankertype te zijn. Maar het is wel praktisch. In de zin dat je dan ook echt over het type chemotherapie wat informatie kan geven. Of dingen kan delen met elkaar. Want het is natuurlijk, chemotherapie is natuurlijk heel wisselend voor wat voor ziekte je hebt.
Ja, en dat merken we ook wel. Ja, daar worden we natuurlijk ook steeds beter in. Dan komt even die recruitment-achtergrond terug. We merken wel dat hoe fijnmaziger we kunnen matchen, hoe succesvoller het contact ook eigenlijk is. En dat hoeft dus inderdaad, voor de ene persoon zit dat dus op sociaal gebied. Is het belangrijk dat iemand daar dezelfde interesses heeft? Terwijl bij een ander het juist gaat over bijvoorbeeld een vraag. Mijn borst wordt geamputeerd. Ik wil een reconstructie. Ga ik dat met eigen lichaamsweefsel doen of anders? En dan kan het juist het beantwoorden van die vraag alweer de toegevoegde waarde van buddyschap zijn.
De gedeelde besluitvorming, hè? Dat we dan gebruiken we het buddyhuis om te helpen om een keuze te kunnen maken.
Nou, wat ik heel erg hoor is dat de belasting op artsen, op jou, kan ik me zo voorstellen, of op de specialistische verpleegkundige of op de huisarts, neem je ook al een stuk in het overleg van hoe zou jij dat doen? En want ben je ook wel dingen tegengekomen waarvan je zei, oh nee. Zoals jij dat doet, dat zou ik juist helemaal niet zo doen.
Vanuit buddies onderling?
Vanuit jouw buddy.
Nee, mijn buddy was echt de ideale match. Dus
een tweeling.
Ik heb me overal aan opgetrokken.
Ze lijken helemaal niet op elkaar. Maar het was grappig. Nee. Jullie hadden elkaar in het echte leven hadden jullie elkaar niet ontmoet, denk ik.
Nee, klopt. Maar het vulde wel alles aan. Maar al bij een aantal vragen denk ik, dit is wel belangrijk om mee te geven. En die gooi ik wel hier nu bij deze vraag er dan in. Het grote deel van het succes is dat het niet een initiatief is van alleen maar hier de zorgverleners. Het is niet een initiatief van alleen maar de patiënten. Het is een gezamenlijk initiatief. En dat maakt dat we nu ambassadeurs hebben binnen het hele ziekenhuis, maar ook in de omgeving van het ziekenhuis. Hebben we heel veel contact vanuit transmurale zorg, dus met zorgspecialisten buiten het ziekenhuis. Dus het is een mechanisme wat zorgt voor enorm veel lijm. Tussen alles. En ik ben ervan overtuigd dat daar echt wel het succes zit. Dus we geloven ook, of ik geloof op het moment nu waar we in zitten, dat we gaan opschalen, dat we ook dit concept bij andere ziekenhuizen aan het introduceren zijn, dat het begint met daar een hele goede kern neer te zetten, zoals dat hier eigenlijk ook organisch begonnen is. maar ja, dat wel als boodschap meegeven.
Ja, het is echt een soort community die je opbouwt. Zonder dat je daar... iedereen die hier zit, die doet dat omdat ze het zien. Hè? Iedereen doet het vanuit zijn hart. Niemand probeert er zelf beter van te worden. Maar het is echt een soort ja, heel nobel principe natuurlijk. En dat voel je, dat merk je. En dat maakt dat het zo'n warm bad is geworden.
Ja.
Ja. En daardoor verspreidt het zich ook. Tenminste, dat denk ik, dat het daaraan ligt.
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Want het is ook heel laagdrempelig, hè? Je hoeft niet per se, want even nog verder, ja, je vertelde ook, hè, we zitten nu dan in in de Antonius Lounge. Daar zit het buddyhuis in gevestigd in Utrecht. Maar je hebt ook een app al ontwikkeld.
Ja.
Een buddy-app.
Ja.
Wat is dat? Wat houdt dat in?
Ja, het prototype is nu in gebruik binnen hier het buddyhuis in het Antonius Ziekenhuis voor de borstkankerpatiënten. En wat die app eigenlijk doet is het faciliteren van contact via de digitale weg. Dus het brengt mensen met elkaar in contact zonder dat je persoonsgegevens hoeft uit te wisselen. Er zit bijvoorbeeld een QR-code in. Dus als jij iemand ontmoet op de chemoafdeling, een fijn contact hebt met iemand, maar niet gelijk alles bloot wil geven, dan kan je binnen de app met de QR-code aan elkaar matchen en binnen de app contact houden met elkaar. Maar het helpt ons ook. Hè. We gingen van 1-2 buddies nu naar 500 buddies. Dat konden we met de Excel-lijstjes niet meer op de juiste manier in de snelheid zeg maar aan elkaar koppelen. Dus die app die helpt ons ook met intelligente matchmaking en alle kennis die wij opdoen vanuit wat zijn de succesvolle matches. Die stoppen we daar continu in, waardoor die app ook eigenlijk steeds beter wordt. En de app is de buitenkant. Het gaat eigenlijk over de systematiek die erachter zit. En ja, dat is nu wat we recent gelukkig voor elkaar gekregen hebben. Dat er een partij is die ons helpt bij die complete systematiek daarachter faciliteren.
Ja, het is bijna een soort Tinder voor kankerpatiënten. Ja, ja,
ja. Klopt.
Ja, dat is het ook.
Ja. Ja, ja, absoluut. Alleen kan je niet wegswipen.
Nee.
En hebben we wel altijd coördinatoren erbij die hier de overview over hebben. Dus het is niet zo dat je zelf als patiënt kiest. Nee, het is echt wel het systeem en de coördinator die de keuze maakt aan wie je gematcht wordt.
Behalve als je dus met de QR-code aan...
Zelf, dat kan
natuurlijk wel.
Ja. Dus het kan zo zijn dat je bij wijze van spreken in Utrecht woont en gematcht wordt met iemand uit Maastricht?
Nee. Dat is dan weer echt. Dus we geloven in het succes van lokaal een hart vormen. Inderdaad Utrecht aan Maastricht koppelen. Dat is een andere bloedgroep. Een ander ziekenhuis. Daar is een groot verschil.
Ja, kijk, wij zijn nu natuurlijk hier gestart. Hè. Er zijn nu meerdere ziekenhuizen die gaan starten. Dus Tiel heeft bijvoorbeeld een systeem. Maastricht nog niet, maar allicht terzijde tijd Maastricht ook. En dan gaat het erover, als jij een match hebt die dichtbij kan zijn, dan heeft dat de voorkeur. Maar ben jij een Irakese vluchtelingen en zoek je iemand zoals jij en die zit toevallig in Maastricht... Nou, dan kan die matches wel over de locatie heen gemaakt worden. Dus je kan zelf invoeren wat jij het belangrijkst vindt.
Ja, ja, ja.
En daar wordt dan als eerste aan gekoppeld. En wordt dat niet in jouw eigen omgeving gevonden, dan is afstand natuurlijk geen probleem. Maar als je eenzelfde contact kan hebben wat ook nog dichtbij is, dan is dat fijner.
En kost het geld?
Niet voor de patiënt. Dat is iets wat we ook echt in het manifest van het buddyhuis hebben vastgelegd. Voor de patiënt kost het geen geld. Hier in het Antonius heeft echt het ziekenhuis is er ingesprongen om dit neer te kunnen zetten. En daarbij organiseren we evenementen, denken we na hoe we het ook echt sustainable naar de toekomst kunnen maken. En moeten we soms ook heel hard sleuren en sleuren om te zorgen dat dit... bestaansrecht
heeft. Er wordt heel veel door vrijwilligers gedaan. Hè? En veel door mensen die toch al in het ziekenhuis werken. Die dan wat taken erbij nemen. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook wel geld nodig. Dus ja, dat is af en toe voor ons nog een puntje van. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat ook wel weer goed komt. Weet je wel? Iets wat.
Dat het gewoon in het zorgpakket wordt opgenomen.
Ja, dat zouden we het liefst willen. En dat de zorgverzekeraar hier aan meebetaalt.
Ja.
Want in principe mag je, stel dat je zou moeten betalen, dan zou je dat mogen declareren bij je zorgverzekeraar. Maar dan zet je dus een drempel op voor iemand die buddy komt en moet dan eerst aan zijn zorgverzekeraar geld terugvragen. Dat doe je dus niet. Dus hopelijk kunnen we het zo organiseren dat het andersom gaat. Dat die zorgverzekeraar zegt, nou hier heb je wat geld, dan kan je zoveel buddies voor inladen in het systeem.
Ja, dat de zorgverzekeraar ook gaat zien. En gelukkig is dat sinds, nou volgens mij, een jaar, anderhalf jaar, begint dat besef wat meer te komen. Ja. Dat kankerbehandeling niet ophoudt bij de deur van het ziekenhuis, maar dat er nog een heel natraject, nazorg noemen ze dat.
Ja.
Ik vind dat echt onzin. Het is zorg. Het is helemaal geen nazorg.
Ja.
Als jij iets in je lijf repareert, dan doet dat ook iets met je geest. Je zakt de afgrond in, want je wordt doodmoe van alle behandeling. Ik ging gezonder of fitter het ziekenhuis in dan dat ik eruit kwam na al die chemo-toestanden en operaties. Dus dat opkrabbelen vanuit die put weer naar naar nul eigenlijk, dat is zorg. Dat is geen nazorg. Daarna komt pas de nazorg, vind ik, dat je moet opbouwen. Dus het zou zo logisch zijn.
Ja.
En zeker, want vandaar dat je natuurlijk ook dat wetenschappelijke onderbouwing moet aanleveren. Want alles moet tegenwoordig natuurlijk ook bewezen worden.
Kijk, het lotgenotencontact aan zich is al wetenschappelijk onderbouwd hoor. Dus ja, ergens denk ik, wat hebben jullie precies nog nodig? Hè?
Ja.
Of kom ik een middag meekijken, weet je wel? Het is zo evident wat het doet.
Er stapte net een dame binnen hier en zij zei, ik wil weer aan het werk. Maar ik heb nu iemand nodig die me een hand geeft en zegt of mij vertelt hoe zij dat heeft gedaan.
Ja.
Dus kan je me aan iemand koppelen die weer de stap heeft gemaakt naar werken? Want dat wil ik ook graag. Dus het gaat ook heel erg over dat positieve zetje. En hoe fijn als je dat gelijk kan bieden, daar direct op in kan spelen, in plaats van dat iemand dan moet zoeken, in een negatieve spiraal terechtkomt en misschien dan
helemaal
die stap
niet
helemaal niet meer wil maken.
Nee, precies.
Het gaat juist over empowerment, over positiviteit, over mogelijkheden creëren, in plaats van inderdaad, wat erg. Daar is wel ruimte voor, maar in principe is het juist de bedoeling dat er positiviteit vanuit gaat. Dat iemand je helpt weer terug te komen in je normale leven.
Nou ja, en ik heb zelf ook wel eens de vergelijking gemaakt met een zwangerschap. Ik heb zelf nooit kinderen gehad, dus zoals ik dat vanaf de buitenkant zie. Je wordt zwanger, je komt in een, nou ja, er groeit iets in je lijf. Als je het dan hebt over kanker, dan groeit ook iets in je lijf. Dat moet allemaal eruit. Als je de geboorte van een kind hebt, dan moet je ontzwangeren. En als je de mazzel hebt dat de kanker eruit is kunnen halen en met behandeling, dan moet je eigenlijk ook ontkankeren.
Ja.
Je hebt de tijd nodig van wat je met zwanger hebt, heb je met kanker natuurlijk ook. Dus je moet ontkankeren. Daar heb je de tijd voor nodig. Daar heb je eigenlijk ook een blije doos bij nodig. Met, waarin je ook alle fijne ondersteuningsdingetjes bij elkaar in een doosje hebt om dat te kunnen doen. Maar het woord blij en kanker, terwijl een buddy word je blij.
Absoluut. Ja.
En daar gaat het, dat is ook een beetje een taboe. Dat je
en het geeft perspectief. Hè? En perspectief zit niet altijd ook, want dat vind ik wel belangrijk om te noemen. We zijn nu ook bezig om mensen binnen een palliatief traject aan elkaar te matchen. Dan gaat het dus niet over dat je beter bent geworden, helaas, van de behandelingen. Maar ook dan kan er perspectief zijn. Het kan zo waardevol zijn op het moment. We hebben pas een match gemaakt tussen twee relatief jonge ouders met tienerkinderen. Die elkaar enorm supporten. Hoe ga jij om met jouw kinderen? En hoe neem je ze mee in wat er gebeurt? Omdat ze doodgaan. Omdat het eindig is. Maar zelf voor hun, in hun traject, geeft het elkaar wel een perspectief over hoe geven ze ook de hand aan elkaar en helpen ze
een stap verder. Dat is ontzettend waardevol.
Ja.
Ja, ja, ja.
En we hebben een keer een heel jonge patiënt gehad. Die was 20 toen ze borstkanker kreeg. En die zei, heb je niet een hele oude patiënt die ook vroeger borstkanker heeft gehad? En toen heb ik iemand van 55 of zo, of 60 gevonden. Dus in haar ogen bejaard. En dat was echt al... Oh, wat fijn. Hè? Dat was voor haar was dat een soort belangrijk. Dat ze nog steeds oud kon worden. En als je dat dan ziet, als je dus iemand ziet die er gewoon normaal uitziet, maar wel kanker heeft gehad en ook die trajecten en weer lang golvend haar heeft of een baan, of hè, dan denk je, dan kan je pas zien dat het een tijdelijk iets is en dat je daar weer beter van kan worden. En als je te horen krijgt, ik moet die chemo in, dan is het gewoon één grote zwart gat waar je in gaat, waar je helemaal niet weet
hoe je er uitkomt. Ja, of je er überhaupt uitkomt.
Of
aan het begin van die chemotunnel waar alles nog vertrouwd was. Je komt eruit en je hebt echt zoiets van holy shit, wat is dit allemaal?
Ja, absoluut.
Dan is het inderdaad heel fijn dat er iemand staat van joehoe, je kan, kom maar. Je kan deze kant op.
Ja. Kom maar uit het ziekenhuis.
Een soort reisleider in een vreemde stad.
Ja. Of je zoekt een baan waarbij je gewoon elke dag nog even die draaideur mag.
Precies.
Dat is het alternatief. Kom werken bij het ziekenhuis.
Ja. Nou ja, daarover gesproken. Jullie hebben vrijwilligers nodig. En buddies kunnen zich denk ik ook aanmelden. Of hoe werkt het?
Ja, de buddies zijn we allemaal. Natuurlijk is het soms wel zo dat iemand komt vanuit de rol van hey, ik ben iets verder, ik kan iemand de handreiking geven. De ander heeft eerder de vraag liggen, maar die kan ook weer wisselen. Dus op het moment dat je je meldt bij het buddyhuis ben je one of the guys en ben je een van de buddies. Maar daarbij hebben we inderdaad natuurlijk allerlei extra zaken. Zoals hier de ruimte die bemand wordt. Dat zijn allemaal vrijwilligers. En daar zijn extra hulptroepen altijd nodig. De evenementen die we organiseren, noem maar op.
Want je zei net, in Tiel is een buddyhuis.
Ja.
Dus in Utrecht, hier in het Antonius ziekenhuis.
Ja.
Zijn er nog plannen voor meer?
Ja, het Antonius is een van de 7 Santion ziekenhuizen. Er zijn ook andere Santion huizen die ook willen gaan starten.
Ook in het Canisius? In Nijmegen? Want daar ben ik geopereerd.
Ja, nog niet. Maar in Nijmegen komt er wel een. Want het andere ziekenhuis wat daar zit, dat is een van de 7 Santion ziekenhuizen. Dus die willen graag meedoen. Twente, we zijn in gesprek met het AVL. Nou, we hebben heel veel ziekenhuizen die interesse hebben.
Nu in de regio gaan we opschalen vanuit Oncomit, samenwerkingsorgaan, waar hier de ziekenhuizen op het gebied van oncologie met elkaar samenwerken. En daar is het een van de eerste projecten die binnen de regio ook opgeschaald gaan worden. En hier op deze plek hebben we ook echt die fysieke ruimte. Dat is hier heel mooi. Hier in de directe omgeving van het ziekenhuis is niet een inloophuis. In Woerden is er één die heel fijn is, maar dat heeft wel net wat meer afstand van de stad Utrecht. Utrecht helemaal niets en dan is het Amersfoort. Wat we bijvoorbeeld in Tiel zien, daar is een inloophuis.
En IPSO, Centrum voor Leven met en na Kanker.
Excuses, ja. Klopt. En het Toon Hermanshuis is dat daar. En daar werken we samen met elkaar. Wat ik ook prachtig vind, want inderdaad ook daar de handen in één. Dus het ziekenhuis die faciliteert het, brengt het gelijk in het begin bij de patiënt. Vanuit het Toon Hermanshuis is een buddycoördinator die verantwoordelijk is voor de matchmaking. Met natuurlijk weer de faciliteiten die vanuit buddyhuis ontwikkeld zijn. En brengen wij op die manier de kennis hoe je die matchmaking tot stand brengt. Dus het liefst werken we op die manier overal samen, dat we het echt met elkaar gaan doen. En zoveel mogelijk buddykoppels kunnen maken.
En ook dat bijvoorbeeld de huisartsen in de regio hier ook van weten. Hè? Dus dat je een patiënt voor je hebt en dat je zegt, joh, hè, probeer eens mee te wandelen of een match te zoeken. Ik denk dat enorm scheelt, ook voor de druk die bij huisartsen liggen. Want die krijgen natuurlijk ook heel veel patiënten voor de nazorg.
Ja, tussen aanhalingstekens.
Tussen aanhalingstekens, ja, precies.
Ja, Ja, want hoe bereik je die? Hoe zorg je dat mensen weten dat jullie dit doen? Met name de zorg.
Ja, we hebben een werkgroep binnen Oncomit, dat heet Transmurale Zorg. Ook daar staat het op de agenda en wordt het omarmd door de huisartsen. Dus dat is een kwestie van doorontwikkelen, zodat zij ook weten hoe ze die app moeten kunnen gaan gebruiken of dat ze naar ons doorverwijzen en dat wij het oppakken. Maar ik hoop dat het gewoon spread the word. Hè? Daar zijn we nu ook mee bezig met de podcast.
Ja.
Dat veel mensen ervan weten en er gebruik van gaan maken. Want dat is eigenlijk onze stip op de horizon. Dat je op een gegeven moment, waar je ook bent in Nederland, hè, als kankerpatiënt, dat je gewoon gebruik kan maken van het systeem van een buddy. Hè? En die app die helpt erbij. Maar het is, wat Femke ook zegt, de samenwerking tussen ons. Ik zie dus heel veel terug van mijn patiënten op een andere manier, dankzij het buddyhuis. De lijnen zijn korter. Als er iets misgaat met een van de buddies, dan komt dat eerder bij mij terecht en kan ik daar op handelen. Dat is ook echt een enorm voordeel, vind ik, van het buddyhuis. Dat je echt het medische en het sociale of het patiëntenperspectief, hè, ook dingen die niet goed gaan in de zorg, het is een spiegel. Je kan daardoor veel beter samenwerken. Dus ik hoop heel erg dat het ook onze zorg verbetert.
Dus dat is inderdaad, ik wilde eigenlijk tot slot de vraag stellen. Wat is jullie grote droom? Maar eigenlijk heb je het antwoord al gegeven. Dat je door heel Nederland mensen met kanker een buddy toegewezen kunnen krijgen. En op die manier makkelijker door en na het traject weer op een goede manier het leven in kunnen komen.
Ja. Precies dat.
Ja. Ja. Femke, tot slot dan. Ik ga het ook nog wel in de tekst bij de podcast allemaal vertellen. Maar als mensen nu al zoiets hebben van waar kan ik al die informatie vinden? Waar is dat?
www.buddyhuis.nl en daar staat eigenlijk het complete verhaal staat daarop. De ziekenhuizen die nu deelnemen, die hebben natuurlijk ook op hun eigen website linken naar het buddyhuis en pagina's van het buddyhuis. En verder mag iedereen mij benaderen en vertel ik met plezier over wat het inhoudt en hoe we de volgende stappen kunnen zetten.
Dank jullie wel.
Nou, ook.
Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. evelienvandewerf@gmail.com met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvandewerf.info. Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker. Won't you let me be a lifeline?